Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van Propeleg en de Aandeelhouder over de actuele gebeurtenissen op de beurs. Met deze week onder andere de ontwikkelingen bij Alfen, de recente rally in small caps en of de rente nu wel of niet omlaag gaat. Deze podcast kan je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer bijgepraat worden over de beurs, wat je bijvoorbeeld wel en niet moet kopen, ga dan naar www.deaandeelhouder.nl/premium en sluit je aan bij onze club. Voor 3,5 euro per week, nog geen biertje tegenwoordig in Amsterdam, blijf je volledig op de hoogte. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. Yes, daar zijn we weer. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag 4 april. Het tweede kwartaal is begonnen. We wachten op de eerste kwartaalcijfers. Komen binnen een paar weken langs. Maar ondertussen is er genoeg vertier op de beurs. En daar gaan we het over hebben vandaag met Albert Jellema. Albert, vaste sidekick is er vandaag. Albert, we moeten met z'n tweeën rooien vanmiddag.
Ja, onze gast is ziek. Dus ja. Dan moeten we het even met z'n tweeën doen. Ja,
doe zelf. Maar jij bevordert tot macro-econoom. We hadden Erik Maurits wat macro-nieuws verwacht. Maar dat moet jij nu doen.
Ja, ik ben nu macro-econoom, analist. En sidekick.
Sidekick, alles in. Nou, dat gaan we zien.
Lichtelijk schiet zo overeen.
Kom, dat gaat allemaal lukken. Leuk dat je kijkt. We hebben best veel onderwerpen vandaag. Een aantal aandelen die langskomen zijn bijvoorbeeld AMG vandaag met groot nieuws natuurlijk. Tenminste, dat zou je verwachten als je de koers ziet. Alfen, BAM komt langs. We kijken naar de certificaten van een bank in Nederland. Niet de Rabobank zijnde. Triodos. Kijken natuurlijk naar Ajax, wat daar gebeurt. Dat moet met Albert even over hebben, alsnog Albert. En we hebben wat Amerikaanse aandelen aan, zoals Intel, Alphabet, Apple en wie hebben we nog meer? Alphabet, had ik je al genoemd, en Intel. Nou, komt allemaal langs zo meteen. We beginnen natuurlijk zoals altijd met de verbazing van de week. En dat wordt een uitgebreide verbazing, want Albert heeft net al gezegd dat hij 4 verbazingen had. En ik heb er 2. Ja. Dus we gaan ons wel even verbazen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, begin jij?
Nou, laten we beginnen met, we hadden vorige week hier natuurlijk een wielerliefhebber op bezoek.
Ja, Tom Simons.
En die heeft, hij stuurde filmpjes ook door dat hij fietste over de Koppenberg. Dus al dat verkeer door, dat was schitterend. Mijn eerste verbazing was dat Van der Poel zo ongeveer de enige was die heuvel op kon fietsen. Met die glibberige bandjes en dat hij iedereen wegfietste. Was een mooi moment. Nou, andere verbazing die ik heb is dat, ik ga altijd met Nico op donderdag naar de snackbar en hij bestelt altijd een frikandel. Vandaag kaassoufflé.
Nee, ik had gisteren een frikandel gehad vandaag. Ja, dus zowel de frikandel per week, Max.
Zowel de snackbar-eigenaar die was verbaasd. Ik was verbaasd. Iedereen was gewoon ook in de weg. Ja. Dus dat ook. Wat me ook even verbaasd is dat als er nieuws is over Ajax, dat Nico dan altijd op het karretje springt. Dat hij gelijk wil hij daar wat over zeggen. Met dit keer als absolute diepte of hoogtepunt, hoe je het ook wilt noemen. Nico was bij Pauw Nieuws. Dus kunnen mensen die het nog willen zien? Check even in Ajax, Inberg, Pauw Nieuws. Samen met Glenn Helder geeft hij zijn professionele visie op de ontwikkelingen met Alex Kruis.
Ja, die belde mij. Ik denk, misschien kom je op televisie. Dat kan je doen. Met een beetje reclame. Maar goed, het was gewoon internet. Maar het was wel een leuk item.
Ja.
En ze hebben gelukkig de ergste dingen eruit gehaald.
Aangezien het een beleggingspodcast is, denk ik, is ook wel leuk om iets wat je verbaast over beleggen natuurlijk.
Kan ook.
Wat dat is dat je hebt mensen die zijn enthousiast over de markt en nu er all-time highs zijn. Hè. Het is mooi om te zien bijvoorbeeld bij pro-beleggen hoeveel verschillende pro's nu op hun all-time high zitten. Mm-hmm. Mijn portefeuille tikt ook elke dag lekker een stukje hoger. Dus dat is mooi positief. Dus die portefeuilles die draaien uitstekend op dit moment. Maar dat je toch steeds meer beleggers ziet die hoogtevrees krijgen. We hadden Jaap Koelewijn bij ProBeleggen die zeggen, misschien moet je eens wat van de tafel halen. We hebben Stefan Willems die zegt, misschien moet je eens wat van de tafel halen. En ook als je stukjes leest op onze website, dan zie je heel veel die voorzichtig worden. En Nico, die ook voorzichtig aan het worden is.
Ik word pisflauw.
De hoeveelheid mensen die voorzichtig worden op de beurs, die nemen wel heel rap toe eigenlijk de laatste tijd, nu we die all-time highs hebben geslecht. Ik zit wat betreft de small and mid-cap zit ik niet in dat kamp.
Ik vind het best lastig moet ik zeggen, want het is, je ziet dat in de breedte de beurs best goed ligt. Je ziet nu ook dat de achterblijvers, die komen nu mee. We hebben nu een rally in de small caps.
Rallytje.
Maar er komt toch wel wat bij. Er wordt wel wat geld van tafel gehaald bij de ASML'tjes van deze wereld. En het gaat in andere achterblijvers. Je ziet ook dat de financials heel goed liggen. Het is toch wel wat. Kijk, we wachten natuurlijk op een renteverlaging. En wat je heel vaak zag in het verleden, dat als die renteverlaging één keer beginnen, dat dan de beurs het moeilijk heeft, omdat die dan de economische cijfers aan verslechteren. Dus, maar het gaat nu nog eigenlijk best goed. Maar het gaat ook wel. De grote jongens gaan wel hard. Maar je hebt ook gelijk, er zijn ook best veel achterblijvers. En wat je ook zei van die David Einhorn.
Ja.
Dat die zei van, er zijn nog heel veel bedrijven die echt goedkoop zijn. Dat is ook zo.
Ja, nou, het waarderingsgat is gewoon tussen veel large caps en small mid caps. Dat is gewoon, in de geschiedenis. Die verschillen in waardering, die zijn zo extreem. We hebben heel vaak hier al gehad over de oorzaken. Alleen ja, op een gegeven moment moet een keer zoiets ook gedeeltelijk in ieder geval kunnen draaien. En daar lijkt misschien een heel klein beginnetje te zijn gemaakt op dat gebied. En ik denk dat er voor small mid caps echt nog wel een stevige inhaalslag maakt. Valt zeker voor de kwalitatief groeien.
Ja, ja, dan moet je natuurlijk niet hebben dat de hele beurs begint te dalen. Want je ziet vaak dat de achterblijvers dan dat die ook als eerste weer eruit gekegeld worden.
Kijk, als technologie aandelen morgen 10% dalen. Dat wil niet zeggen dat dan denk ik de small en de midcaps ook moeten dalen. Nee. Ze gingen ook heel hard omhoog en bleef de rest ook liggen. Dus kan ook wel eens een keer andersom, toch Nico? Ja,
dat kan, maar dat lijkt mij...
Nee, maar jij had ook twee verbazingen.
Ik heb ook ten eerste verbazing. Ik weet niet of dat jou opgevallen is, maar hier in de gang, in onze kantine, onze eigen kantine, daar staat een koelkast. En die delen we met een aantal andere bedrijfjes die hier werken. Maar er staat al 2 dagen lang twee dozen in met taart erin. En die zijn onaangeroerd. Dus ik zit op de loeren van wie dat is. Maar ik durf het nog niet goed aan te pakken. Maar het ja, als er niet heel snel wat mee gebeurt, dan bederft het.
Ja.
Dus ik...
Je kunt er ook eens 1 stukje afsnijden en kijken wie reageert.
Ja. Nou goed, misschien is dat een idee. Goed, we hebben het nu al verklapt. Dus dat is niet goed. En het andere, nee, maar even serieus. Ik ben eigenlijk de hele ochtend bezig geweest met Alphen. Afgelopen week ook al. Dus natuurlijk was mijn pitch bij Links. Ja, dat valt nu in het water door die problemen die ze hebben. Ja, letterlijk eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar wat mij verbaasde is dat... misschien is het goed om even nu even op te hebben. Dat zij afgelopen donderdag is er een persbericht naar buiten gekomen van Liander. En dat had ermee te maken dat die transformatorhuisjes die zij maken... daar was water in gekomen. Dus,
mooiste. Dus er zit vocht in die huisjes.
Ja, maar het is dat ik heb vandaag gebeld met Liander en met ook een aantal andere partijen. Wat is er nou precies aan de hand? Want Alphen zegt ook niks. De verbazing is eigenlijk dat persbericht alleen op de website stond van Liander. Je kon heel goed lezen dat mede geschreven was door Alphen. Maar het stond niet op de website van Alphen. En nu vandaag staat er opeens wel op. Dus ik heb die mensen gevraagd. Ik zei, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, nee, we hebben het er achteraf opgezet. En we hebben het later deze week opgezet. Maar we hebben het wel uitgestuurd naar de media en investeerders. Maar goed, ik sta ook op die perslijst. Ja, ik heb niks gezien. Ik weet niet verder. Jij staat er ook op, neem ik aan.
Dus maar ze hebben dus een persbericht dat vorige week... Want dat was op de 28ste voor mij.
28 maart donderdag.
Is even Liander dat gepubliceerd.
Ik denk na beurs, maar dat weet ik niet zeker.
Maar dat heeft Alphen vandaag pas op zijn eigen website gezet.
Nou ja, vandaag of gisteren. Of misschien eergisteren. Ze zeggen zelf begin deze week. Maar ik heb ook met mijn andere partijen die daar ook naar kijken. Die
begin van de week stond het er niet op.
Nee, die zeggen dat het is nieuw. Want het staat ook niet onder de afdeling persberichten. Maar het staat onder nieuws.
Ja.
Dus het is een beetje... Ze hebben dus achteraf wel erop gegooid. Maar niet toen het moest. En je zag dat... We waren natuurlijk een paar dagen dicht. De vrijdag en de maandag. Dat dinsdag, toen kon de beurs pas reageren. Toen opende 10% laag. En van, nou, wat is er aan de hand? Niemand weet het. Nou, de analisten die zaten gelukkig wel op te letten. Die hadden dat gevonden van Liander. En, maar goed, het is met achteraf... willen ze dus wel dat persbericht de opgezet hebben.
Ja. Maar komt wel natuurlijk extreem amateuristisch over.
Ja.
Je beurskoers daalt 10%. Kijk, en wat ik denk is dat... Kijk, want ik heb het persbericht van vorige week dan ook gelezen. Maar er staat ook niks in over van... er staat in... eigenlijk wordt het gebagatelliseerd als je het persbericht leest. Ja. Hè? Er wordt gezegd... Ja.
Het is al bijna opgelost.
We werken er een beetje aan. Maar maak dan zelf een persbericht dat je bijvoorbeeld zou zeggen... wij verwachten niet dat dit een impact gaat hebben... of onze verwachtingen voor 2024.
Ja.
Of... geef aan, dit zal een impact hebben van 10 miljoen op de operationele winst of 5 of weet ik wat. Alleen, er staan nogal wat van die transformatorhuisjes. Hè?
Er staan er in heel Nederland 50.000.
Ja.
Maar het zijn niet deze, want dit
is een nieuw model.
Dit is een nieuw model, die is pas 1,5 jaar oud. En,
mm-hmm.
Ik had gebeld met een paar andere van die partijen. Inexis wie heb je nog meer? Stedin.
Ja.
Stedin heeft ze nog niet, die heeft ze wel besteld, maar die krijgt ze nog.
Hoeveel staan er nu dan?
Die houden in de gaten. Nou, ja, van deze, dat is ook niet bekend. Dat hebben ze ook nog niet gezegd.
En hoeveel kost het in zo'n ding?
Dat weten ze ook niet. Ja, dat
en,
niet zeggen.
En hoeveel kost het om te repareren?
Nou, op zich is dat...
Dat is een beetje flauw. Nee, maar
op zich wel te doen. Want wat er eigenlijk aan de hand is dat er water in is gekomen. Omdat het grondwater zo hoog staat. En hij is dus aan de onderkant. Ergens is hij lek. Of is er iets aan de hand met die fundering? Die is niet helemaal goed. En dan moeten ze, ja, je zou zeggen, stuur een mannetje met een kitspuit. En spuit alles dicht. Hè? Maar zo werkt het ook niet helemaal. Het is de eerste prioriteit is nu dat ze de nieuwe transformatorhuis, die moeten verbeterd worden. Dus die moeten
waterdicht
anders worden gemaakt. En daar zijn ze nou mee bezig. Daar hebben ze een oplossing voor. Maar dat moet dan worden goedgekeurd door de afnemers. Maar goed, dat is waarschijnlijk is dat oké. En daarna moeten ze kijken wat ze doen met die bestaande transformatorhuisjes. Maar er zijn er niet heel veel. Want ze hebben bijvoorbeeld een contract met Stedin. En daar moeten ze 250 in een jaar afleveren. Dus ja. En ze hebben anderhalf jaar al die dingen geleverd aan Liander. Ja. Dus dan zou het misschien gaan om 300-400 van die dingen. Dus dat is op zich wel te overzien. Maar zeg dat dan. Dan weet iedereen waar je naartoe is.
Moet je ze eerst leeghalen, die transformatorhuisjes? Moet je ze er weghalen? Moet je dan de bodem versterken?
Het zijn geen bakfietsen van Baboe.
Nee, maar je weet niet precies wat ze moeten doen allemaal. Nee. Maar je weet ook niet dat ze de bestaande productie, als ze de productielijn moeten aanpassen of niet. Hè? Want er moet een extra handeling worden gedaan.
Ja, dat betonnen ze waarschijnlijk niet goed. Dus, van die fundering.
Dus de vraag is natuurlijk van, eigenlijk ben je nu als belegger, ben je in de blind?
Ja.
Nou, dan is het ook nog het meest geshorte aandeel volgens websites in Nederland.
Ja, die vinden het fantastisch.
Dus natuurlijk. Die vinden het fantastisch, dus die blijven geven. En de onderneming, die komt met een persbericht wat alleen maar ruimte voor speculatie overlaat. Dan denk ik van ja.
En niet eens op een eigen website. Ja, dus achteraf pas.
Komt gewoon heel knullig over.
Amateuristisch.
Ja.
Ja. Dus nou ja, we wachten in spanning af wat daar gaat gebeuren straks.
Kijk, die mensen die nu naar ons luisteren natuurlijk, die zeggen van, dus Nico, moet ik dan nu kopen?
Ja, dat kun je doen. Dat kun je doen. Nou ja, als je dit even... De problemen zijn er altijd bij allerlei bedrijven. Dus dit wordt ongetwijfeld weer opgelost. Het is ook niet dat je denkt van, nou, wat is er nou precies aan de hand? Je weet waar het zit. Dus erkenning van het probleem is natuurlijk één ding. Dat je weet wat er aan de hand is. Maar ja, de oplossing moet dan wel gebeuren. En dat is onduidelijk hoeveel het kost. Maar uiteindelijk, hè, want ik heb met al die partijen gesproken, Liander, Stedin in Nexis. Dat spul is roofgoed. Ze hebben heel veel van die dingen nodig. Ze kunnen ze nauwelijks aanslepen. Ze hebben ook Batenburg erbij gehaald. Die maakt ze nou ook opeens. Die deed dat eerst niet, maar die maakt ook van die transformatorhuisjes. Want er moeten er heel veel bij komen. Dat hele energienetwerk loopt hopeloos achter.
Ja.
En je zag ook dat Tennet, volgens mij, die gaat zo'n 18 miljard investeren de komende 10 jaar. Dus al die partijen moeten als een waanzinnige investeren. En die hebben iedereen met twee handjes hebben ze nodig die dat kan leveren. Dus ik ben alleen maar meer overtuigd van die eindmarkt, dat daar heel veel vraag naar is. Maar dit moet wel eerst even worden opgelost. Ja. Dus
in de categorie, komt goed.
Even wachten. we kijken het heel even aan. Ondertussen een klein beetje bij, snaaien natuurlijk. Maar
ik heb geen positie, jij wel.
Nou, ik heb wel positie, maar goed. We wachten rustig af. Het is altijd zo, dit soort dingen. Dus, dat is wel jammer. Dus het enige aandeel wat ik had gepitcht is het enige aandeel wat lager staat deze week.
Kun je elk jaar de winnaar zijn?
Nee. Nou, dat maakt niet uit. Dan gaan we door naar een andere vorm van energie. Kernenergie. Heb je daar verstand van toevallig? Nucleaire energie?
Ja, maar dat is een beetje een bijzondere vraag natuurlijk. Want als je zegt van alle bedrijven die wij hier volgen, heb je er verstand van? Ik weet wat ze doen, die bedrijven over het algemeen. En daar probeer ik mijn beeld van te vormen.
Ja, dit is alweer zo'n mooi bericht. Kijk, dit is een bedrijf die wel mooie persberichten maakt. AMG kwam vanochtend met een persbericht dat ze gaan in kernenergie iets doen.
Nou ja, ik heb het ook gelezen en ik kan er ook helemaal geen waardeoordeel of iets over geven. Want ze zeggen dat ze van plutonium hebben ze een proces om dat in een zogenaamd iets, dat noemen ze max fuel, te doen. Ja. Ze zeggen, nou ja, commerciële nucleaire brandstoffen wordt er geschreven. Er is 380 ton aan afval op dat gebied. En ja, eigenlijk zeggen ze dat wij een soort recycle manier hebben om dat naar bruikbare energie om te zetten.
Ja. Verkeerscentrales.
Ja, het is een persberichtje. Ja, ik kan de waarde niet van inschatten. De koers stijgt wel redelijk wat procent. Ik heb ook wat analisten nagezocht. Niemand schrijft er ook iets over. Over wat dat kan betekenen of wat dat inhoudt. En dat is met de vacuum furnaces in Duitsland. Dus het is een beetje een... kijk, als je zegt we kunnen van nucleair afval bruikbare brandstof maken. En het is heel goed voor de CO2. Nou ja, dan tik je natuurlijk heel wat boxjes wat mensen willen horen.
En alleen kernenergie wordt hot de komende jaren. Dan wordt er echt over nagedacht door ook door Nederland.
Ja, wat hiervan de impact is op de investment case van AMG. Dat antwoord moet ik jou volledig schuldig blijven, Nico. Dus ik heb echt geen idee. Ik heb het persbericht gelezen en de koers staat 7-8% hoger.
Ja.
Dus kijk, het tikt een paar boxjes van wat je graag wil horen.
Ja.
Maar wat het voor impact heeft op financiën of wat de omzet possibilities, mogelijkheden zijn.
Ze noemen ook een paar bedragen. Dat is wel mooi als je dat doen. Hè? Want dan hebben ze het over plutonium. Dat ligt nu opgeslagen onder de grond. 380 ton.
Ja.
En als ze dat allemaal recyclen en omzetten in brandstof voor die energiecentrales, die kerncentrales, dan heeft dat een waarde van tussen de 15 en 20 miljard. Nou, dat zijn natuurlijk mooie bedragen als je dat hoort. Niet dat zij dat dan krijgen, maar het staat er toch maar in.
Ja.
Maar goed, het is goed, een nieuwe kans voor hun. En het voor mij duurde nog wel een paar jaar voordat ze die fabriek gereden hebben daar in Frankrijk. Maar het, ja.
En er is ook nog, ja, kijk, je zit wel in Frankrijk. Dus je zit wel op de goede plek, dat natuurlijk.
Ja, die dus doen dat kernenergie.
En, alleen dit is natuurlijk wel vaker bij AMG. Het zijn vaak heel veel ontwikkelingen. Alleen de vraag is wat natuurlijk de waarde is van een dergelijke aankondiging.
Ja.
Moeilijk.
Eerst moet de lithiumprijs met wat omhoog. Dat zou beter zijn voor AMG. Hè?
Dat zou in ieder geval de short-term fix zijn.
Ja, precies. Alright. Nou, AMG. Dan gaan we even door naar de bammetjes. Die zijn toch hard opgelopen. Wat zo'n eigen aandelen inkoopprogramma niet kan doen. Van 2,5 naar 4.
Ja, nou ja.
En vandaag een koopadvies van ABN AMRO. Die dachten van, Oddo?
Ja.
Die dachten van, we doen ook maar eens een... Die 2,5 euro staat zo lelijk op onze...
Ja, die dachten van, laten we hem gewoon op 5,70 zetten.
Ja.
Dus we gaan van 2,50 naar 5,70.
Meer dan een verdubbeling, hè?
Ja, dat valt vaak in de categorie achter de koers aan, analyseren.
Ja,
en nu dachten ze van, nu analyseren we dubbel over de koers heen. Dus we gaan in één keer naar een koers van 5,70. Even de highlights gelezen. Ja, wat ze eigenlijk zeggen, het nieuwe management van BAM is natuurlijk structureel bezig geweest om het risicoprofiel van de onderneming te verlagen. Hè, door verkopen van internationale activiteiten, door focus aan te brengen. Ze hebben ook een veel kleiner orderboek gekregen. En eigenlijk dat ABN AMRO zegt, of Oddo zegt eigenlijk, lager risicoprofiel.
Ja.
Dus het zou logisch zijn dat ze op een waardering uiteindelijk gaan handelen die meer in lijn is met de Europese bouwsector. En nu handelen ze op deze waardering omdat het track record van BAM natuurlijk nog steeds niet... mensen hebben daar nog geen vertrouwen in. Ze hebben natuurlijk nog een aantal legacy projecten. De vraag is hoe dat precies gaat aflopen. En de huizenmarkt is op dit moment in Nederland natuurlijk niet helemaal je van het. Maar... aanname van Oddo, risicoprofiel substantieel lager. Dus er moet een herwaardering komen naar het Europese gemiddelde. Nou, je hebt het over 2,3 keer EV/EBITDA ten opzichte van de mediaan van de sector van 4,9. Nou, dan pakken ze dat. Dan zeggen ze, dan is het 6,5 waard. Maar dan hakken ze redelijk arbitrair nog wat voor de legacy af. 200 miljoen. Nou, en dan zit je op een koersdoel van 5,70. En dan zeggen ze, uiteindelijk zullen hier... kijk, die buyback die ze nu hebben gedaan... dat zal vaker komen. Er zullen een dividende van boven de 7% komen. Dus dat is de pitch die ze nu doen. Aan de ene kant dapper dat ze nu zo hoog gaan. Aan de andere kant ook wel een beetje niet geloven heel lang.
Dat is ook een winstmarge van 6% hebben ze staan. Dat is wel hoog voor BAM.
Heel lang geloven ze niet. En nu denken ze, nu geloven het in één keer wel. Dus het is een redelijke heftige move.
Agressief,
En ook wel een beetje spijtig voor BAM natuurlijk. Want die hebben nog niet uitgekocht.
Nee,
dus het wordt steeds duurder om hun eigen aandelen in te kopen.
Steeds euro meer betalen. Ja. Dat is ook zonde. Ze kunnen er ook gewoon mee stoppen. Of weer geven.
Ja.
Mag dat eigenlijk? Als je aandelen inkoopt en het loopt hard op, denk je, gooi ze ook weer uit.
Eruit gooien denk ik niet, maar je mag hem wel pauzeren, vertragen, stopzetten. Er staat altijd wel in, ter discretie van het management kan het programma natuurlijk worden aangepast.
Ja.
Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet doen.
Ja. Alrighty. Nou, BAM, hartstikke mooi. Vandaag 8-9% hoger, 4 euro bijna. En dat is heel goed. Heijmans doet trouwens ook goed. Hè? De bouwers doen het goed dit jaar. Zijn zelfs de best presterende aandelen op de beurs dit jaar. Zelfs nog beter dan een ASML en een Besi. Ja, trouwens nieuws over Besi, toch? Hebben we dat?
Ja.
Even onszelf een schouderklopje geven. Net op tijd in het elftal gezet. Gewoon gewacht op die dip. Toen zaten we erbij.
Ja.
In de dip. Wat hadden we ook weer betaald?
139 of zo.
139. Ongelooflijk. Wat een timing. Maar kwam nu vandaag nieuws over dat hybrid bonding of zo?
Ja, onze head analyst tech, Jordi Beuvi.
Global head analyst.
Global head analyst tech sector. Jordi B. Die kwam met berichtje dat Samsung gaat hybrid bonding implementeren in hun 16 layer. En dan kun je zeggen, wat betekent dat? Nou, de Besi ging hard omlaag, omdat er uit Zuid-Korea meerdere berichten kwamen dat hybrid bonding vertraagd zou worden.
Ja.
En dat het misschien wel 1-2 jaar langer zou duren voordat dat en masse zou worden geaccepteerd in de industrie of de standaard zou worden. Dus daarom is het 25% in elkaar gekacheld. Nou, dit berichtje is natuurlijk iets dat Samsung aangeeft dat ze toch gaan beginnen met het implementeren. Dus dat is dan even een tekentje de andere kant op. Wat heel positief wordt opgepakt in de markt.
Ja, ja. Dus, nou, ja goed. Nu, als je erover nadenkt, denk ik, stond 180 en nu staat er 150. Ja, is niet eens een rare koers of zo. Het is natuurlijk wel even hard doorgezakt ook.
Ja, nee. Absoluut eens. Alleen, ja, kijk, wat je wel hebt, dat heb je met de Besi, dat heb je met ASML. We zaten even analyses te maken met de forward-looking EV EBITDA. En dan pak je Nvidia er ook bij. Ja, je schrikt dan soms wel een klein beetje over dat die ASML en een Besi, dat die op forward-looking, naar voren kijkende winstmultiples hoger handelen eigenlijk dan Nvidia.
Ja.
Dus toch wel op een manier denk je dat Nvidia veel en veel duurder is qua waardering. Maar het is niet zo.
Nee.
Maar, dat is wel,
denk jij dat ik geen Engels kan of zo?
Ja, dat denk ik,
beetje
ja.
Forward looking naar voren kijken.
Ja, nee, maar jij zegt altijd dat je niet zo goed bent in Engels. Dus ik denk, ik maak het makkelijk voor je.
Oké, maar Besi, wat moeten we ervan maken? Dus eigenlijk goed nieuws voor Besi.
Dat is maar als jij Netflix doet, zet je hem ook altijd op Nederlands, Duits gesynchroniseerd of zo, toch? Of niet?
Ja, ik doe altijd als er een ontwikkeling is, vind ik niks.
Nee, maar Besi, laat ik zo zeggen, een klein tikkie positief nieuws.
Ja, klein tikkie positief. Nou, dat had natuurlijk ook even nodig. dan even, dat is wel leuk nieuws. Dat komt net door. Steen Jacobsen van de 10 waanzinnige voorspellingen.
Ja.
Die stopte mee bij Saxo.
Had hij dat voorspeld?
Nou, had hij niet voorspeld. had niemand kunnen voorspellen. Die stopte mee. Dat is wel jammer, want dat is ook altijd leuk. Aan het begin van het jaar, die 10 waanzinnige
voorspellingen. Je hebt hem een keer gezien, toch?
Ik heb een keer gesproken. Ja, hij komt natuurlijk, Binkers is nou Saxo Bank.
Ja.
Dus daar komt hij één keer per jaar is hij daar. En ze hadden toen een keer, toen was hij daar. En dan doen ze dan een soort ontbijt. Kunnen iedereen, of een aantal mensen, die kunnen langskomen. En ik ben er toen geweest. Er kwam verder niemand op dagen van mij. Maar best een heel aardige kerel. Leuke vent. Ook een oud handelaar is het. Dus hij zit ook wel behoorlijk op die markt te kijken allemaal. Was altijd best wel enigszins negatief op de markt. Hè? Dat ik denk dat hij nu ook weer alles te duur vond. Ik zag dat hij in januari had gezegd van het is way overpriced allemaal. Maar hij vond het allerjammerste. Want hij had natuurlijk over die voorspellingen. Hè, toen, hij komt met die voorspellingen en dan kun je daarna met hem over ahoeren. En ik zeg, wat heb je nou gemist eigenlijk? Wat je wel graag had willen voorspellen. De corona. Dat hebben ze nooit voorspeld. En dat, hij zegt achteraf, ja, hoe kan ik dat gemist hebben? Zoiets, want het is ooit een keer eerder gebeurd. Dus ja, dat had ik moeten voorspellen eigenlijk.
Ja.
Bij die waanzinnige dingen. Maar goed, ik weet niet wat hij wel gaat doen. Ik had Hans Houtzoon even gebruikt, maar geen antwoord. Tenminste, ik zal even kijken.
Ja.
Ik weet niet, misschien begint hij voor zichzelf. Want die andere jongens zijn ook voor zichzelf begonnen van Saxo.
Ja.
Die hebben nou zo'n macro gedoe.
Ja, ik kom eigenlijk nooit zoveel met die teamvoorspellingen. Het is een leuke gimmick.
Ja, het is niet dat er ooit wat uitkomt. Of wel dingen die van, oké, ja, het komt een beetje in de buurt. Maar goed, het is ook altijd leuk omdat aan het begin van het jaar ze krijgen er waanzinnig veel aandacht mee.
Ja.
Dus daar gaat het ook een beetje om. Alrighty, dan naar een andere grootheid op de beurs eigenlijk. David Einhorn, Amerikaanse investeerder van Greenlight Capital. Ook een pokeraar is het, bekend pokeraar. Die heeft een mooie uitspraak gedaan, heeft hij wel zeer gedaan. Van, hij koopt een aandeel en dan zegt hij in de media, ik denk dit aandeel, dat kon wel eens verdubbelen.
Ja.
Heeft hij destijds gezegd van Deltaloid, nou dat ging niet helemaal goed. Maar nu zegt hij het van Solvay. Je Belgisch aandeel, wat is losgekoppeld van het grote Solvay, is uit elkaar gehaald. Hè? De oude economie, zeg maar, de nieuwe economie. En de oude economie, die betaalt heel veel dividend. Ik geloof dividendrendement van 9%.
Mm-hmm.
En daar is hij op gedoken. Je hebt dat gezien?
Ja.
Die video?
Ja, ik zou iedereen adviseren om gewoon even die video te kijken. Dat is een pitch eigenlijk van 20 minuten. Ja,
we zullen het in het magazine zetten.
En dat is wel leuk voor de premium leden. Dat ze die video kunnen zien met ons commentaar erbij. En het is altijd wel bijzonder. Hè? Kijk, je kunt ook zeggen dat is wat wij doen. Maar kijk, dit is een grootheid, deze man. Ja. En die gaat gewoon 20 minuten een pitch houden over een aandeel waarvan hij vindt dat het kan verdubbelen. En dat is gewoon op YouTube te vinden ook uiteindelijk. En dan, hij noemt het ook niet, hij maakt een paar grapjes. Hij noemt het Solv AI. Hè? Want hij denkt, ik moet het woord AI in mijn pitch hebben. Ja. Dus het is niet Solvay, maar Solv AI. Solvay. Solvay, zei hij.
Ah, leuk gevonden.
Solvay. En nou, geeft een hele pitch dat ze eigenlijk, want het wordt eigenlijk, ja, werd een beetje gezien als allemaal de oude troep van Solvay. Ja. Alleen hij bespreekt alle eindmarkten. En hij zegt eigenlijk, elke markt waar ze in zitten, hebben ze een nummer 1 positie.
Ja.
En dan heeft hij het over EBITDA-marges voor iets wat gezien wordt als commodity-producent van 25% EBITDA-marge. Dus ja, dat is best wel indrukwekkend over die, hoe die pitch opbouwt. En ja, ik heb zelf nog nooit echt goed naar gekeken naar dit bedrijf. Jij wel toen wel een klein beetje.
Ik heb toen een gesprek gehad met het management, die waren in Amsterdam. En toen hebben ze dat bedrijf uit elkaar gehaald. En iedereen wilde dat nieuwe bedrijf hebben.
Ja.
Dat heet nu Ciensco.
Ja.
Met die mooie CEO. En die dat is eigenlijk tegengevallen. Want dat liep naar 115, staat nu rond de 85. En dit opende rond de 18 en zo. Toen zeiden we van, wat hadden we eigenlijk moeten hebben?
Ja.
Maar
ja,
de afsplitsing maar was 1, en het 22. Ging echt meteen omhoog.
Ja.
En nu staat er 29, zoiets. Ja.
Dus, maar zo mooi die pitch van Einhorn.
Ja, ja. Nou ja, we zetten dit magazine. Iedereen kan dat zien. En dan zullen we kijken wat er van terecht komt. David Einhorn. Dan Albert. Ja, toch een pijnlijk onderwerp moeten we over hebben. Ajax. Of we het over gehad? Ajax.
We hebben het samen ook nog niet over gehad.
Wat vind je ervan? Mocht die man nou, want er is best veel discussie over mensen die niet in deze branche werkzaam zijn. Kijk, ons soort jongens zeggen allemaal van ja, dat mag niet, dat moet je niet doen, dat weet iedereen. Ja. Maar heel veel buitenstaanders denken van, wat maakt het nou uit?
Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk strikt de letter volgen. Je zegt, nou, hij heeft aandelen gekocht. Terwijl hij wist dat hij een week later zou worden aangekondigd. Stond een artikel in van Peter Pol in de Telegraaf. En daar stond bij van Peter Pol de Vries. En daar stond bij van, kijk, voorkennis is alleen voorkennis op het moment dat het een materiële impact heeft op de koers. Of het is materiële informatie. Ja. Dan kun je natuurlijk zeggen van, in hoeverre heeft de benoeming van een bestuurder bij Ajax impact op de koers. Want we hebben nogal wat benoemingen gehad de laatste jaren. Maar ik bedoel, Jan van Halst werd benoemd als de opvolger van Edwin van der Sar, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal geen dingen die invloed hebben op de koers. Dus hij zei wel terecht van, ja, kijk, is het nou materieel? En als je mij eerlijk vraagt, kijk, als het nou gebeurt bij van, je verkoopt Anthony voor 100 miljoen. Nou, dat is materieel.
Ja.
Maar een nieuwe bestuurder bij een vereniging als Ajax, dat kun je je vraagtekens bij zetten als dat überhaupt materieel is. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel wat gevoelsmatig wel wat chiquer allemaal had gekund. Want deze man die had natuurlijk al aandelen, die koopte wat bij. En ik weet dat mensen uit de industrie zullen allemaal zeggen, kansloos, moet eruit, weet ik wat. Ja. Alleen, joh, je had ook in gesprek kunnen gaan. Hè? En je had er eens gewoon rustig over kunnen gaan zitten. Want ik bedoel, ja, hij heeft er geen benefit van. Want ja, die aandelen, het is een soort hobby, is dat, hè? Aandelen Ajax. Ja. Dus je vraagt je af, waarom moet hier dan zo heel heftig door zo'n raad van commissarissen op worden gereageerd? Denk ik, nou, eisen ze of azen ze zelf op zijn positie of zo? Of hebben ze een ander vriendje gevonden die graag dat wil doen?
Ja, ik vraag me wel af.
Het is een beetje, ik vind het, ja, eigenlijk is het niet eens de moeite waard om over te praten. Dus ook zo
ze willen natuurlijk beginnen met een schone lei, maar ik vraag me af, heeft hij nou zelf, want de man is zelf ook niet gek. Die heeft 15 miljoen, weet ik veel.
Ja.
Heeft hij nou zelf gedacht van, ik kan ze kopen, want er heeft toch geen enkele invloed? He? Of heeft hij gedacht van, ik koop ze, want als ik daar zit, dan gaat het allemaal helemaal anders.
Nou, dat kan me niet voorstellen. Kijk, en Jesse, hoeveel heeft die man, zei jij?
42, ja, hij schijnt 15 miljoen te hebben.
Ja, en dan koopt hij, wat is het, 17.000 aandelen, koopt hij bij. Koopt hij bij, 17.000, dus 2 ton.
2 ton.
Dus dat heeft ook helemaal geen materiële impact op zijn vermogen als die aandelen verdubbelen of halveren. Dat interesseert helemaal geen bal. Dus die man die heeft het, denk ik, 0,0 gedaan vanuit een financiële gedachte.
Ja.
Dat het dom is dat hij het heeft gedaan, dat staat buiten kijf.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar het is allemaal een beetje overdreven, denk ik. En ik had hem er liever gewoon bijgehouden met.
Ja, want dat is
en dan, geef je hem interne kleine berisping. En dan zeg je van dat was dom van je.
Ja,
en waarom heb je dat nou gedaan? Dan kun je toch even, als normale volwassen mensen met een kopje koffie, ben je er toch in een half uur uit.
Ja. Ja, als ze gewoon een perslicht uit kunnen doen, was er niks aan de hand geweest eigenlijk. Ja, ze hebben het wel heel dik aangezet.
Ja, ik...
Wat erg.
Ja,
Alrighty. Goed, kansloos. Nou, onderwerp strepen we af en dan gaan we door naar het Amerikaanse rondje. Ja, we hebben een Amerikaanse rondje, Albert. Amerikaanse aandelen, even kort misschien. Intel cijfers gisteravond, je hebt ernaar gekeken.
Nou, onze Chief Technology Officer.
Chief CTO, Global CTO eigenlijk.
Ja, Intel die, ik heb net even samen met Jordi even doorheen gelopen. Want die hebben eigenlijk een nieuw rapportagesysteem gepubliceerd. En dan is dat ze eigenlijk Foundry, dat zeg maar het soort TSMC wat ze uiteindelijk ook willen worden.
Ja.
Dat hebben ze, rapporteren ze apart. En ze rapporteren hun productgroepen, hè, van bijvoorbeeld voor laptops en desktops en zulke soort dingen. Die rapporteren ze nu apart. Hebben ze al lang geleden aangekondigd. Dus dat was niet nieuw nieuws, maar nee. Er waren nu de cijfers. En dan kwam er eigenlijk, eigenlijk is de klant van Foundry is natuurlijk die productgroep van hunzelf. Maar dat hebben ze gesplitst, zodat ze in de toekomst ook veel makkelijker voor andere bedrijven alleen die Foundry business kunnen aanbieden. Ja. Alleen in 2023 was er een verlies in Foundry van, 7 miljard.
7 miljard maar.
7 miljard, 7 miljard. En dat was ook een oplopend verlies, omdat hun productgroep kromp. Ja, dat betekent dat ook de omzet voor de foundries aan het dalen was. Ja. En dan heb je bepaalde vaste kosten. En dat zag er niet zo heel lekker uit. Nee. En dan de route om uiteindelijk naar marges te gaan zoals TSMC heeft. Dat is de doelstelling in 2030. Ja, dan denk je dat die aandelen toch wel een behoorlijk tikje krijgen. Omdat iedereen die ziet nu die cijfers en die denken van dat is niet gewoon een duidelijke pad daar naartoe. Ja. Maar dat is wel een marathon daar naartoe. Want het is nog een hele lange weg te gaan om marges voor de groep volgens mij van 60 bruto en 40 operationele winstmarges te halen. Dat is een uitdaging. En dat die cijfers die bevestigen dat. Intel is een beetje, als de transitie lukt, want het is echt een groot bedrijf, hè, 170 miljard market cap of iets dergelijks. Als die transitie gaat lukken, dan is het een keiharde koop.
Ja,
alleen het is een proces tot 2030. Waarbij ik zeg ook tegen Jordi. Wanneer kunnen beleggers nou eigenlijk de eerste echte signalen krijgen. Dat de route al echt op de goede weg is. Nou, er worden duidelijk kosten gesneden. Veel meer verantwoordelijkheid voor je P&L bij de bepaalde onderdelen. Maar ja, ze slaan eigenlijk een fase over. Dat ze gelijk naar het high NA EUV willen. En op die manier de concurrentie willen aangaan. Ja, dat zal pas 26, 27, 28. Dus je moet nog even wachten.
Heel lang.
Dus de vraag is, moet je daar nu al in zitten? Of moet je eigenlijk nog even een tijdje geduld hebben? En pas bij de, dan kun je beter misschien 10% of 20% hoger kopen. Dat het bewezen wordt. Ja. Want stel je voor dat het misgaat. Ja, dan kan het ook wel eens big time misgaan.
Ja. Right. Ja. Dan Alphabet. Die willen geld vragen voor de zoekfunctie. Achter de paywall met AI.
Ja.
Is dat kansrijk?
Nou ja, dan maak je natuurlijk aan de ene kant de koers reageren een beetje positief. Alleen wij gebruiken, de meeste mensen die zullen luisteren, die gebruiken natuurlijk Google Search. Maar daar komen ook de advertentieinkomsten natuurlijk uit, en masse.
Ja.
Dus in hoeverre ga je zoekverkeer achter een paywall zetten?
Dus het een of het ander, zou ik zeggen.
Ja, en dus dan heb je een stuk cannibalisatie. Van je advertising naar misschien betaalde AI search. Dat is wel.
Zou ze dat misschien ook doen omdat ze partijen die content maken, dat ze die moeten betalen op een of andere manier? Dat ze, daar
ze betalen ook wel iets om jou in de zoekresultaten wat uitgebreider te laten zien. Dat kan, hè, want wij krijgen ook elk jaar het verzoek. Ja. Van Google mogen wij wat meer, dat noemen ze het ENP-programma. Mm. Dan moeten wij iets meer van ons nieuws laten zien en aan Google geven om te indexeren, zodat zij wat meer hebben. Ja. Nou, dat hebben we één jaar wel gedaan en nu doen we het niet. En waarom doen we het niet? Omdat je in mijn ogen gewoon een voortje krijgt voor het weggeven van meer content van je website. Ja. Maar dat betekent ook dat als je meer content weggeeft, dat mensen minder de neiging hebben om te denken, ik wil het hele artikel lezen en komen op je website.
Ja.
Dus
ja,
je hindert ook het verkeer op je eigen website als je meer aan Google weggeeft. Ja. En dat zal een hele interessante discussie, denk ik, worden. Ook met AI natuurlijk. Want AI gebruikt ook heel veel informatie van websites zonder ervoor te betalen.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk nog wel een dingetje van hoe gaan ze dat oplossen in de toekomst?
Ja, het is eigenlijk het legitimeren dat jij op een creatieve manier, het is geen scraper, maar dat je heel veel informatie verzamelt en dat verwerkt tot je eigen, zeg maar, unieke stuk informatie. Alleen, jij was nooit tot het eigen unieke stuk informatie gekomen als de AI, de learning module, niet al die informatie van het internet had getrokken. Dus ja, dat wordt wel een, denk ik, interessante discussie in de toekomst.
Ja, hou in de gaten.
Cannibalisatie.
Cannibalisatie alweer. Tesla.
Ja.
Tesla, ja, die, we hadden een... ik las het vorige week op onze site dat Elon Musk bij ons zou komen CEO talk, maar dat is niet doorgegaan helaas. Hè?
Nee, ik las inderdaad dat jij contact met hem had. Ja, om, langs
nee,
te
dat
komen.
Bleek in 1 april grap te zijn. Dat was wel jammer.
Ja, je stuurde het wel op 1 april uit, ja. Ja.
Het is toch wel leuk hoeveel mensen daarop reageren altijd weer. Want zelfs hele mensen met hele goede banen. Ik denk, oh, leuk. Vind ik wel leuk. Ja, wil er graag bij zijn.
Ja, mensen moeten geen namen en rugnummers noemen.
Nee,
maar
dat doen we niet. Dat doen we zeker niet. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het altijd leuk. Mensen dat, ook, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, hey, leuk, 1 april grap, bla, bla. De meeste hebben het wel door. Ja. Ja, denk
maar er waren best wel mailtjes binnengekomen waar ik wilde erbij zijn.
Ja, maar goed. Tesla. Met Jordi heeft er net een video over gemaakt. Die staat online. Die kunnen mensen zien. Gaat niet zo goed, maar ja, vandaag wel wat omhoog. Maar die koers ligt toch wel behoorlijk onder druk al. Dit jaar begonnen rond de 240, geloof ik. Staat nu 170.
Ja, ik las een analyse op Seeking Alpha. En daar stond bij dat het de biggest sales miss ever was van Tesla. Met 386.000 verkochte auto's en een productie van 433. En verwachtingen lagen dus ook veel hoger. Ja. Dus dat het een enorme misser was op dat gebied. En daarop gingen de aandelen. Ik vond eerlijk gezegd viel nog wel mee hoe hard ze omlaag gaan.
Ja, maar het gaat al een tijdje omlaag, hè?
Ja.
Want ze komen van boven de rond de 200 stond het en ligt al een tijdje onder druk.
Maar ik vraag me wel af en ik denk dat er heel veel mensen kijken die waarschijnlijk echt heel erg groot fan zijn van Tesla. En we hebben best wel wat gelezen de laatste tijd over dat full self-driving, hè, dat FSD zoals ze dat hebben. En daar was nu het verhaal dat zij misschien $200 per auto per maand willen vragen voor dat FSD. Maar dat die technologie misschien ook wel beschikbaar gaat komen voor andere automobielfabrikanten.
Ja, ja. Oh, dan wordt dus het wel interessant.
Ja, maar als je dat uitrekent, als jij, stel je verkoopt, ze verkochten nu 400.000. Nou, laten we zeggen dat ze hebben op de piek 500.000 verkocht. Nou, even gemakshalve, je zou 2 miljoen van die auto's per jaar verkopen. Ja. Maar ik zei voor de lol, want Musk komt altijd met creatieve dingen. Mm-hmm. Ja. Zeg je nou voor dat hij die 2 miljoen auto's, die zegt hij, die verkoop ik op kostprijs. Ik hoef niks meer te verdienen op die auto. Ja. Maar dat FSD moet je erbij afnemen. Ja. 4,8 miljard omzet per jaar uit FSD. Volgend jaar verkoop je weer 2 miljoen auto's. Ja. De bruto marge op dat FSD zal waarschijnlijk sky high zijn.
Ja.
Dus dan ga je van een maker van auto's, dan ga je uiteindelijk naar een softwarebedrijf.
Is het toch een softwarebedrijf?
Dus alleen het is meer van, kijk, ik zou het ook zelf durf ik het, zou ik het ook niet durven shorten. Want er staat natuurlijk wel iemand aan het roer die wel altijd hele wilde plannen misschien heeft. Maar natuurlijk ook wel geniale plannen heeft af en toe. En dat dit is zo'n stuk, en daar staat een heel mooie analyse, heb ik gelezen. Dat wordt al geschat dat FSD van de totale aandelenkoers nu eigenlijk $60 aan waarde reflecteert.
Oké.
Dat is best wel substantieel, hè? Want je staat op 150, 160 of zoiets.
Ja, 170, maar je hebt dus ook nog zonnepanelen en de energiebusiness.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat in het grote geheel de dingen, ja, dus dat is leuk, maar dat FSD, ja. Daar kan maar zo eens een zijn waar het digitaal goud in zit. Ja, en dan heb je natuurlijk wel veel concurrentie, hè, van Mobileye, die dat al, weet ik al, 20 jaar zich op focussen, is ook $20 miljard waard. Maar daar zit misschien wel wat in, maar ik denk dat er veel mensen echt vol in Tesla zitten. Dus zou wel zijn van de populairste aandelen, denk ik, op de Nederlanders wel, zitten.
Hartstikke leuk aandeel. En er zit inderdaad veel. Het is meer dan een autobedrijf, dat is wel duidelijk. Maar goed, het is heel moeilijk om daar de waarde van in te schatten, omdat natuurlijk heel veel toekomst is. Want dat level 5 autorijden, dat is dat zijn we ook nog lang niet.
Ja, maar die $200 is per maand, is concreet genoemd. Nou ja, dan kun je natuurlijk wel een beetje gaan fantaseren.
Ja, ja.
Zijn je ervoor dat je een paar miljoen...
Heb je dat ervoor over? Waarschijnlijk wel. Als je gewoon een heel mooi pakket hebt met alles erop
en je koopt de auto gewoon op kostprijs. Ja. Ja, dan stel je voor dat er straks 20 miljoen van die auto's rondrijden, keer $200 in de maand.
Dat wordt misschien nog wat. Nou, we gaan het zien. Dan gaan we door, Albert. We hebben druk, man. Dat is gebeurd veel deze week nog. En we schieten hard op. Triodos. Triodos wordt elke woensdag verhandeld. Vorige week was er behoorlijk negatief nieuws, omdat zij moesten Jan Veen waarschijnlijk, de bekende pianist met het lange haar, ik had even contact met hem via social media, die moeten ze waarschijnlijk 1 miljoen gaan uitbetalen. Die had heel veel geld in die certificaten gestopt. Die certificaten die bleken niet meer verhandelbaar. Triodos kocht ze in op de boekwaarde, op de NAV. Die staat nu trouwens op 91 nu. En in corona konden ze dat niet meer doen. Hebben ze een andere handelsfaciliteit opgericht. kapt in, waardoor ze één keer per week kunnen handelen. Koers in elkaar gedonderd, 21,5 is de low. 20,5 zelfs. En nu staat hij weer op 33,5, maar toch nog veel te goedkoop ten opzichte van de eerste prijs. En vandaag kwam er een rapportje uit, geloof ik, hè?
Ja.
En je hebt ernaar gekeken. Want wat moeten mensen nou met zo'n Hotel California aandeel? Je kan er maar één keer per week in handelen. Alleen op de woensdagmiddag wordt er gehandeld. Een verschillende tijd. Rond 2:30 komt die notering naar buiten. En als je ziet hoeveel winst ze maken 5,5 euro per aandeel winst.
Ja.
Die aandelen worden omgezet in certificaten. Maar goed, dat is gewoon ook per certificaat. En dan staat er een koers van 3,5.
Ja.
Wat moet je ermee?
Ja, ten eerste is als iets niet dagelijks en niet structureel verhandelbaar is. Dat is heel simpel, dan handel je vanwege de liquiditeit over het algemeen op een behoorlijke discount.
Ja.
Dus je kunt het niet direct één op één vergelijken met een Rabobank ledencertificaat waar je elke seconde uit kunt. Dus ik denk dat die vergelijking, eerlijk gezegd, met de huidige handelsmethodiek kun je niet toepassen.
Ook al qua bank, andere bank natuurlijk,
ja.
Maar goed.
Ja, maar het gaat eerst al om de liquiditeit. Ja. En ook om de omvang, hè? Want de Rabobank is natuurlijk zeer liquide, ook qua size. Nou, een tweede is dat het is een bank, Triodos, met een return on equity in 2023 van 6,1%.
Dat was een topjaar, 2023.
En dat was qua rentemarges en alles, was dat een topjaar. En dan bereik je dus 6,1% return on equity. In principe waardeloos. Als je zo'n laag rendement haalt op je equity, dat is gewoon niet goed. Hè? Dus daar komt het bij. En dan heb je een fantastisch jaar gehad, waarbij ze zelf eigenlijk ook voorzichtiger zijn naar 2024. Dus de kans dat de winsten omlaag gaan vanaf nu, die is best aanwezig. Want het rentespel, hè, die excessieve interestinkomsten, en dat zag je al in H2 van vorig jaar dat begon, dat spel is waarschijnlijk enigszins voorbij. Dus...
Nou, dat was wel heftig, hè? Want je zei het verschil tussen H1 en de tweede jaarhelft in winst was echt substantieel.
Ja, dat is echt substantieel. En er wordt ook gezegd dat er voorzichtigheid is voor volgend jaar. Ja, en ze hebben gewoon hele hoge kosten. Nou, nu komt erbij, jij haalt onze pianist haal je erbij, Jan Veen. Ja. En die krijgt dan een miljoen. Maar hij is niet de enige die zijn geld wil hebben van de Triodos.
Nee.
Want een oud klant van mij bij Vermogensbeheer, die weet ik, die had ook gewoon... Die certificaten werden als een soort broodjes daar... Althans, zo komt het op mij over.
Nee,
die werden als een soort broodjes daar verkocht als een soort risicoloos product.
Ja.
Die had er voor maar 300.000 euro ook in zitten. En die had dan in vermogens weer 2,5 ton zitten. Ik zeg, nou, is niet echt gediversifieerd, zeg maar. Ja, hij zegt, ik krijg altijd standaard 6%, joh. Dus waar maak je nou druk om? Dus er hangt ook nog wel heel veel omheen. Jij kwam met een verhaal over dat er in Spanje schijnbaar hebben ze die dingen verkocht.
Nee, in Spanje zijn ze, dat kun je gewoon lezen in een jaarverslag. Daar moeten ze natuurlijk de juridische zaken moeten ze vermelden. Ze hebben in Spanje 494 rechtszaken lopen.
Nee,
494? Ja, waarvan er 118 hebben inmiddels een uitspraak gehad. Mm-hmm. En daarvan die 118 zijn er 64 die zijn toegewezen. En 54 zijn afgewezen. Nou. En van die toegewezen claims, daarvan zijn er weer 60 waarvan zij in beroep gaan. Dan gaan ze zelf in beroep.
Ja.
Triodos, en ze hebben gezegd, als we inschatten dat we die 64 allemaal moeten uitbetalen, dan hebben we 1,8 miljoen aan kosten. En daar hebben ze ook al een reservering voor gemaakt. Maar als je dat een beetje... Kijk, je weet natuurlijk nooit hoe dat precies loopt.
Nee.
Maar als je dat een beetje doortrekt op die hele groep, en ook op de niet alleen in Spanje, maar ook over het hele bedrijf, alle certificaten, er staan 14,8 miljoen van die certificaten uit, mm-hmm. dan heb je het over een schadepost van, dat kan oplopen tot 300 miljoen.
Dat is wel,
En afgelopen jaar verdienden ze 77 miljoen in een topjaar. Dus dat is zo erg zal het niet worden natuurlijk. Tenminste, denk ik niet. Hè? En we moeten ook afwachten hoe groot de schade is. Want het hangt natuurlijk af van de hoogte van dat certificaat.
Ja.
Nu staat het 3,5. Maar stel, ze komen op 17 mei is de AVA. En ze zijn nu bezig met het evalueren van hoe die handel dan gaat. Nou, dat gaat natuurlijk ruk, dat weet iedereen. Dus daar moeten ze eigenlijk iets anders verzinnen. De enige oplossing is eigenlijk dat ze zeggen van, nou, we gaan naar Euronext. Dus we kopen daar we regelen daar een notering. En dan zorgen we voor dagelijkse handel. En als die dagelijkse handel komt, dan gaat het in ieder geval naar een redelijk normaal niveau. Dus dan zou je misschien rond, ik weet niet wat die analisten zeggen, maar die hebben geloof ik een range van tussen de 35 en 49 euro, dacht ik.
Ja.
Dus ja, stel je gaat toe naar een waardering van 45 euro, dan is de schade voor Triodos een stuk minder. Want ze worden afgerekend op die 80 euro die ze eerst betaalden. Ja. Dus daar wordt een beetje aan afgemeten. Dus hoe hoger die koers, hoe beter het is. Dus ze kunnen het zelf, kunnen ze de schade enorm beperken door te zorgen voor normale handel.
Ja. Maar kijk, jij hebt het nu over zo'n soort getallen. Maar stel, we zouden het even vergelijken met de Rabobank. Nou, de Rabobank handelt nu op ongeveer een yield van 6%. Ja. De koers is 106, 6,5%. Ja. Ja. Heb je ongeveer 6%. Ik vind dat je hier een veel hogere rente voor moet ontvangen.
Ja. Maar laten we zeggen dezelfde rente. Laten we zeggen uitgaan van 6%.
Laten we gewoon zeggen 8%.
8?
Ja.
Oké, 8%. Nou, dan hebben ze. Dan gaan we even kijken naar de winst. Die was voor afgelopen jaar.
72 over voor ze. Voor de...
Ja, dat is dan dividend. Hè? Dan ga je uit van de payout van 50%. Ja. Op basis van de winst van afgelopen jaar. En dat was een recordwinst.
Ja.
€5,40 per aandeel. Maar dat gaan ze niet meer redden, denk ik. Want zelfs die analisten tekenen 20% lagere winst in. Maar goed, laten we uitgaan van 5 euro. Dan heb je 2,5 euro.
Ja.
Aan dividend en dan gedeelde 0,08. Waar kom je? Ja.
Nou, ik heb met 2,70 gerekend. Zelfs? Dan zit ik met 8% op 34 euro.
34 euro?
Ja.
Oh, nou, dan is er nog 50 cent ruimte.
En op 7% zit je dan op 38 euro.
Ja.
Ja, en dan is het niet... En dan, ik bedoel, want jij zegt, waarom 8%? Nou ja, A, het is niet de hele tijd verhandelbaar. Ja,
dat kunnen we fixen.
B, return on equity van 6%. C, allemaal rechtszaken.
Hou op.
Ik vind eerlijk gezegd dat ik met 8%, dat ik gewoon, dat vind ik helemaal niet agressief.
Nee, ik wil 10. Wat blijft er dan over?
Nou ja, 27.
27. Is niet zo maar ingewikkeld. Hou ik erover op.
Nee, maar ik bedoel, ja, kijk, nou ja.
Ik, nee, maar het is wel een probleem.
Er maken heel veel mensen zich hier druk om en die zitten op internet erover. Dus koop je. Ja, nou ja, als je nu 33 handelt, dan denk ik.
Toedeledokie.
Gaan we ons tijdje aan spenderen? Koop ik liever wat verzekeraars?
Oké. Nou, gaan we het over hebben. We hebben een uitgebreide analyse van Triodos. Nog niet op de website staan. Binnen, doe ik morgenochtend even. Staat die op de website en dit weekend natuurlijk uitgebreid in het magazine. Triodos dus, certificaten.
Maar alleen voor premium leden.
Voor premium leden. Wel betalen jongens, want de kachel moet ook roken bij ons Albert. Hè?
Yes.
Even kijken. Dan, misschien wel goed, omdat je zegt heel even naar verzekeraars. Die doen het goed. Behoorlijk opgelopen. De banken gingen ervoor al. Dit zit er ook een beetje in. Hè? Triodos lift ook een beetje mee op dat sentiment rond de banken. De verzekeraars doen het nu ook goed opeens.
Ja, 10% erbij in de maand.
Is dat het generale effect of speelden er meer dingen?
Nee, dat is ons effect. Want wij zeiden dat aantrekkelijk geprijsd waren.
Aantrekkelijk geprijsd. Mooi prijskaartje.
Nee, maar ja, kijk.
Dus,
nee,
we doen het goed.
Kijk, je hebt het natuurlijk over small midcaps die achter zijn gebleven. Ja, die verzekeraars die hebben ook vorig jaar natuurlijk op een gegeven moment een enorme beuk op hun gezicht gekregen. En herstellen nu eindelijk. Hè, want het is nog niet zo lang geleden dat Aegon, waar het vanochtend nog over met een van onze jongens, David. Ze handelen ze op €3,80. Dus dat staat nog redelijk bij een Aegon in het netvlies.
Ja.
Maar ook een NN dipte ergens onder in de 30 toen met die boekenpolis.
Ja, die waren echt goedkoop. Die waren niet omhoog te krijgen destijds.
Kwamen niet omhoog. Ja, en nu zie je eindelijk dat die bedrijven weer beginnen op te lopen. Je ziet een ASF 546 handelen. Je ziet NN nu 43.
30, ja.
Je ziet de Aegonnetjes op €5,80 handelen inmiddels.
Moet je er niet uit inmiddels?
En, Aegon, kijk. Je hebt altijd de neiging om wat heel goed doet, om dat dan te gaan verkopen.
Ja, dat is mijn tactiek.
Ja. Maar mijn tactiek is altijd om dan nog eens na jou een stuk hoger weer te komen. Dat is mijn tactiek.
Ah, maar als iets niet goed ligt, dan hou ik het heel lang vast.
Ja, dan ga je middelen.
Dat eerst middelen, lang vasthouden, nog een keer middelen en dan gooi je het eruit.
Ja, nou, dat idee, okay. Nee, maar kijk, als je het over Aegon hebt, hè, want daar zit ik in en ik heb NN Calls nog steeds.
En Aegon.
Maar dat komt omdat Aegon zit natuurlijk ook in ASF voor 30%, dus, dus dan heb je die ook. Dus eigenlijk heb ze alle drie.
Je hebt ze alle drie. Welke heb je dan het liefste?
Aegon. Altijd.
Ja, je hoeft niet meer te zeggen waarom.
Ik ga dat even uitleggen aan jou. En als je er nu nog een keer naar kijkt, het inkoopprogramma is zometeen klaar, hè? Ja. In juni. Maar dan komen we in de volgende fase. Dan hebben zij nog een excess capital op hun holding. Dan kunnen ze nog een keer 1 miljard.
Ja, 1 miljard.
En ze hebben 2,8 miljard is het belang in ASR.
ASR, dat kan ook weg. Dus 3,8.
3,8. Nou, dan heb je 3,8 op een market cap van iets boven de 10.
10, oké. 40%.
Dus dan kun je ongeveer 40% nog weer gaan inkopen in de komende 2-3 jaar. En daarbij krijg je nu 30, dan 35 en dan 40 cent dividend. Ja. Dus laten we zeggen op de huidige koers gemiddeld ongeveer 7% keer 3 jaar. Ja. Dat is 21%. Dus dan krijg je retour afzender 60% van het aandeel in de komende 3 jaar.
Ja. En dan heb je nog asset management.
Die kan er ook nog uit. Ja, kijk, als we dan toch helemaal creatief met kurk worden, dan kunnen we zeggen
asset management. 2 miljard?
2 miljard maken we daarvan.
5,8 miljard.
Ja, dan kunnen we dus naar 81% van de market cap.
Wat is de market cap op het moment? 11 miljard? 10,5. Oké.
Okay, en dan zouden we ook natuurlijk nog wat kunnen doen met de activiteiten in de UK.
Engeland ook weg?
Ja, die kunnen Generali.
Generali weg. Half miljard?
Ja, half tot 1.
1 miljard, zeg ik. Ja. 6,8. Dus dan houden we 3,7 miljard over. Dan hebben we de Amerikaanse...
Die krijgen we er dan bij.
De Amerikaanse tak, 3,7 miljard waard. Ja. En die verkopen we dan voor 10 miljard aan Legal
het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus easy. Ja, kijk, en wat het mooie ervan is... ik heb een nieuw favoriet woord. Dat is een
cannibal stock. Oh, ik kan het niet meer horen.
Ja. En eerst zei ik altijd van, wat was eerst mijn vaste uitspraak?
N is 1.
Oh ja, N is 1, ja.
Never buy it too lossy.
Never buy it too lossy. Dus nu doen we er één, de cannibal stock. Die gaan we nu elke week zeggen. Ze vreten zichzelf op.
Wij komen elke week met de cannibal stock.
Ze vreten zich.
Nieuwe serie bij de aandeelhouder. De cannibal stock serie. Ja. Dus, we vreten onszelf op.
Nee, maar dat kunnen we heel makkelijk.
Dat kunnen we wel doen. De cannibal stock. Bij deze vastgelegd.
Kunnen we heel makkelijk screentje maken.
Heb je al één voor volgende week? De cannibal stock?
Ja, voor ja, ik heb
niet met Egon, die weten we nu al.
We doen gewoon een screentje dat we zeggen het outstanding shares ten opzichte van een paar jaar geleden moet minimaal 25% zijn gedaald.
Apple is een cannibal stock.
Waarschijnlijk wel, ja.
Maar die zit in short.
Ja, ja oké. Okay.
Doe een ander.
Ja, doe een ander.
Oké, okay. Nou, gaan we verzinnen. Dan mag je ons niet aanhouden trouwens. Dat gaan we wel doen. Verzekeraars liggen goed. En het is natuurlijk ook nog het Generali effect. Generali, Italiaanse verzekeraar. Die kijkt om zich heen. Die heeft gezegd, we willen wel een beetje groeien links en rechts. En wij hebben toen gedacht, van, hey, ze hebben niks in Nederland en Engeland. Dus wie weet komen ze hier terecht. En de missie doen die al, want je hebt Generali, AXA en Allianz. Dat zijn drie hele grote jongens.
Ja.
Dus waar zit je nou te kijken hier?
Nou, achter jou zie ik zo'n kat op zo'n krukje zitten. Die, nou? Dat is net als hij een zwarte balk over zijn ogen heeft dat het een crimineel is.
Deze?
Ja, hij heeft precies. En wat daarnaast is, daar gaan we niet over hebben.
Dan ligt die busje op de kop. Ja. Oké, okay. Nou, we gaan door. Nog even open, want we hadden het over de small caps. De small caps doen een rally. De crap rally hoor ik ook wel eens recht, maar dat is niet zo. Het is een small cap rally.
Gelul,
achterblijvers gaan er vandoor. Bam, het is echt serieus. Dus je kijkt ook voor deze week. Bam, grootste stijger, AMG. Justy Takeaway staat in de top 3.
Sorry?
Justy Takeaway, gefeliciteerd.
Oh, dat is wel leuk dat we dat een keer positief kunnen brengen.
Nee, maar dat gaat ook... het was nieuws, hè? Die gasten stappen weer in.
Eminence.
Ja, Eminence Fonds. Fondsen, die zaten op 2% en nu weer boven de 3. Ja,
we weten niet waar ze zaten, maar we weten nu dat ze weer boven de 3 zitten.
Ja, ze zaten dus nog, we dachten dat ze eruit waren, maar ze zitten dus er nog in.
Ja.
En die komen weer. Dus, maar dat is heel positief.
Ja, maar de spanning bouwt zich op, hè?
Wat gaat er gebeuren?
Nou ja, kijk, ik zit in de Telegram groep van Justy Takeaway. Dat is door een aantal jongens opgezet. Dus misschien kunnen we het linkje hier eronder even zetten, want dat... Die jongens zijn er voor mijn gevoel de hele dag ermee bezig. Dus ik lees dat graag. Ja. Want dan ben je gelijk op de hoogte. Ik moet wel zeggen, en dat is een oproep naar hun. 300 berichten op een dag is misschien een beetje veel af en toe. Hè? Kan wel iets minder.
Die jongens niet goed verzorgen.
We kunnen misschien weer even iets beter kennen. Maar dat is een hele leuke groep. Dus dan moet je absoluut, als je geïnteresseerd bent in Justy Takeaway, kun je het beste daarbij zitten.
Ik heb me aangemeld, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat kan.
Ja, nee, ze accepteren niet iedereen. Nee.
Ik heb een eigen kanaal op Telegram, wist je dat?
Ja, een nepper.
Nee, ja, een nepper. Iemand met een... Ja, niet alleen maar mij, maar ook een aantal andere mensen in Nederland.
Ja.
Maar daar kan je niks aan doen.
Nee, maar dan voel je je wel belangrijk. Als iemand je gaat kopiëren,
toch? Ik laat het wel lekker staan. Dan denk ik, weet ik veel. Misschien krijgen we nog ooit wat van. Maar dat maakt niet uit. Maar goed, Telegram.
Nou, die jongens die doen ook heel veel onderzoek naar zeg maar die VCAP rechtszaken in Amerika die er spelen. En als je hun berichten leest, en dan zou je denken... dat het toch wel een zeer gereden kans is, een hele grote kans, dat voor de zomer er echt serieuze beweging in dat specifieke dossier moet komen. Ja. Het is ook een beetje dubbel, hè, want er was weer een artikel dat de minimum wages in New York worden weer opgehoogd met een aantal procenten binnenkort.
Ja, $20 gaat dat.
Ja, dus aan de ene kant zeg je tegen de hele groep bedrijven, ja, jij mag niet meer rekenen voor jouw dienstverlening als dit, dat is gekipt. En aan de andere kant moet je anderen meer gaan betalen. Je zou denken dat dat in een communistisch land misschien mogelijk is. Maar je zou denken dat dat in een
dat is ook
regio zoals New York, zo, dat het
6%
gewoon,
overdag,
dat het niet kan. Alleen als je, zij vragen echt documenten op bij rechtbanken in die groep. En daar delen ze ook de highlights van. En eerlijk gezegd, ik zeg voor de zomer. Maar als je het leest, dan zou je denken dat er op relatief korte termijn wel een keer nieuws moet gaan komen. Ja. Nu snap ik iedereen die hierop gaat reageren met zeggen van, Jellema, hou je bek over dit aandeel. Want er gaat nooit meer goed komen. En er gaat nooit iets komen. Maar ik zeg het nog een keer. En dan gaan we het alleen er nog een keer over hebben als er voor de zomer inderdaad wat komt.
Oké, okay. Nou ja, goed. Het staat boven de 15, dus het, is, het wordt wel opgepikt. Nog een paar small caps die het goed doen. Kendrion, je hebt over de 14.
Ja, sinds,
speelt daar wat?
Sinds Jan Jaap hier is geweest.
Ja, van Teslin. Alles is omhoog gegaan toen. We moeten hem een rekening sturen.
Ja, en exfiltration plus 30, 40%. Ja. Dus nu deze.
Ja.
Kendrion. Maar Kendrion is natuurlijk ook een... Er zaten hele grote verkopers uit de UK in. Dat is bekend. Die hadden ook een noemenswaardig belang, zeg maar, wat bij de AFM geregistreerd stond. Ja, die hebben dat aandeel ook wel... misschien wel veel forser laag gezet dan was gebeurd zonder dat er zo'n verkoper ingezet had, puur op de fundamenten. Ja. Dus je ziet hem nu van 12 naar ergens 14,5 zie je hem teruglopen. Ja. Ja, dat is misschien wel gerechtvaardigd. En ja, wat er echt structureel om dit aandeel heen hangt, is dat iedereen zegt, ja, waarschijnlijk gaat het er een keer vanaf. Ja, Teslin heeft ook wel gezegd dat er ze komen daar geregeld private equity partijen langs die in dingen geïnteresseerd zijn. Ja. Dus ja, dat is ook een aandeel waarvan je zegt, ja, het kan een keer gebeuren. Ik heb die aandelen, dus wat dat betreft even full disclosure. Ik praat ze niet omhoog, maar het was misschien ook wel wat te ver doorgeschoten.
Ja.
Maar zo heb je ook bijvoorbeeld, hè, als je nu kijkt naar zo'n Brunel waar het staat. Als je kijkt naar SIF, die heb ik allebei nog niet. Maar hè, zit ik wel naar te kijken.
Ja, Brunel ligt ook niet, maar goed, die uitzendbureaus doen het überhaupt niet goed. Daar zit een beetje in die hoek.
Als je dan ziet wat je nog betaalt qua waardering en ook voor zo'n SIF. Als je dan dat ziet dat bij Fugro wordt gezegd, nou, dat er toch hè, die windmolenparken, dat nu toch weer op stoom komt. Er zijn in Nederland natuurlijk enorme parken vergund inmiddels. Dat je wel weer wat meer vertrouwen zou moeten krijgen in ook in een SIF uiteindelijk. Dus ja, dat ligt allemaal dood. Ja, even passen. Dat ligt gewoon dood op de grond, die tenten. Dus er is in die small midcap, denk ik, heel veel value te beginnen. Te vinden.
Ja.
Maar je moet ook geen value trap kopen. Hè? Je moet echte value kopen. Want
maar waar kijk je dan naar? Als je zegt, nou, het moet echt wel... We kijken naar het bedrijf zelf of de macro-omgeving of de...
Nou, ik ben geen macro-econoom, maar kijk, je probeert natuurlijk meerdere aspecten probeer je te beoordelen. Hè. Bijvoorbeeld eentje, je kijkt naar het management, kwaliteit van het management. Hebben ze geleverd wat ze beloofd hebben in de laatste jaren? Hoe doen ze een investeringsplan? Wat is hun,
vandaar dat je in Corbion zit.
Dat
je in Corbion zit.
Daar ben ik op de bodem ingestapt. Dus ja,
okay,
daar veranderde eindelijk een keer wat in de mentaliteit van het bedrijf.
Ja.
En die hebben ook wat verkocht. Veel sneller dan gedacht. De Emulsifier divisie werd begin deze maand...
Nou, dat hebben ze geleverd.
Hebben ze geleverd. Dus er begint wat veranderingen te komen. En ik denk ook dat je daar inkoopprogramma's gaat zien bij een Corbion. Dus je zoekt ook wel naar die verschillen.
Mm-hmm.
Alleen, je kijkt ook nog, je wil eigenlijk ook niet dat ze te veel schuld hebben, die bedrijven. Je wil dat uiteindelijk het winstmomentum weer wat gaat aantrekken. En dat is bijvoorbeeld bij een Brunel, ziet nu de komende eerste half jaar er wat minder uit. Hè, wat ze zelf ook aangeven. Dus ja, dan wacht je eigenlijk totdat je denkt, nou, nu is misschien wel het kantelpunt dat het weer langzaam maar zeker ook met de cijfers de goede kant op gaat. Ja. Dus, maar ja, er zijn zoveel. Ik ben heel klein ingestapt in TKH.
Ja.
Echt klein. Maar ja, dat ligt ook dood op de grond. Ja. Maar ja, dan heb je een bedrijf eigenlijk met dat je drie keer een analyse moet doen. Want je hebt eigenlijk drie verschillende divisies. Waarvan je zelf als buitenstaander de vraag kunt stellen. Wat hebben die drie nou voor synergie-effecten met elkaar? Maar ja, gemiddeld handelt dat bedrijf op 11 keer EV/EBITDA. Ja, nu handelt het nog niet eens op 7. Ja, ze doen weer een allocatie aan een kabeldivisie. Ja, voor die deep sea kabels met die windmolenparken. Ja, dat loopt nu wat vertraging op. Dus er zit het ook wat tegen. Maar ja, als je kijkt naar waarderingstechnisch en naar zo'n bedrijf, dan denk je, ja, het zonder delen is zoveel malen hoger dan wat er nu staat.
Ja. Maar wat dus, je ziet is dat die bedrijven zelf, die zijn onderliggend, zijn best goed gegroeid. Dat zie je ook bij Brunel.
Ja.
Hebben een veel hogere winst, veel hoger omzet.
Ja.
En de aandelenkoersjes gewoon blijven staan.
Ja, of zelfs soms gedaald.
Ja.
Dus je hebt hogere winsten, hogere omzetten. En je hebt een lagere koers. Dat zit soms wel eens 50% winstgroei. En een koers van min 10. Dus dat betekent dat de multiple gewoon meer dan gehalveerd is. Ja, dat heeft toch wel. En heel veel van dat geld, als stel dat het nog in de markt zit, dat groeit, is allemaal gegaan richting ETF of de groeibedrijven.
Ja.
Alleen je zou een keer iets met de wal die de kant of de schip of whatever keert.
Ja, lekker allemaal ETF's komen met z'n allen. Dat gaat goed.
Ja, dus, nou ja, Einhorn zegt wel dat
27 keer de winst van Apple wat niet groeit. Ja, lekker.
Einhorn zegt wel die
hedge fund
die zegt van ja, eigenlijk is dit het Walhalla voor een value belegger, omdat het gewoon nog nooit zo goedkoop is geweest.
Ja.
Dus ja, daarom stapte hij dan ook in de Solv AI.
Solv AI. Nou ja, hopen dat hij dat kan oplossen daar. Dat is wel, want die doen oplossingen. Die werken met natriumcarbonaat.
Ja, ja, nee, het lost allemaal op.
Het is een oplossing. Grondstof voor glas. Goed, we zijn er denk ik wel door, Albert. Of heb je nog wat vergeten? Heb jij nog op je lijst staan? Denk, nou, moet ik even kwijt nog?
Nou, wat ik wel even kwijt moet is dat we staan hier altijd...
We hebben geen macro gedaan.
We staan hier altijd die podcast te houden. Alleen, dit is maar het topje van de ijsberg wat wij aan content hebben natuurlijk.
Wil je nog meer?
Nou ja, wij doen nog veel meer.
Ja, wij doen nog veel meer.
Ja, dus, en dat is altijd wel jammer dat mensen denken, hey, die podcast, dat is het. Maar wij hebben gewoon heel veel extra content wat we de hele week maken. Dat is zowel in video, dat is gewoon op schrift. Je kunt vragen stellen aan ons over als je ergens mee zit van aandelen die we hier niet bespreken. Dat je live daar een Q&A. Keer, dat je daar een keer wat had. Over wil weten. Ja, en we vragen daar denk ik een laag tariefje voor van €180.
Beetje per
dus,
week.
Een biertje per week tegenwoordig, €3,50. Dan denk ik, ja, deaandeelhouder.nl/premium komt bij de club. Dan maken we er nog iets moois van.
Precies, zo is het. Nou, mooi gezegd. Goed, en de premiumleden krijgen ook elke weekend een magazine online. Beursmagazine met dit keer weer. Ja, alle aandelen die hier langskomen staan daar ook uitgebreid worden daarin besproken. We hebben meer. We hebben wat was de vraag over opties. Wat je moet doen met je call opties als een aandeel dividend gaat. Leggen we allemaal uit. En ik heb een mooi verhaal gevonden in Amerika. Er was een man die had een fonds. Een beleggingsfonds. Er zat 150 miljoen in. En die man die had een hele mooie tactiek gevonden. En die, wat hij deed was altijd out of the money calls en puts verkopen. En daar verdiende hij best veel geld mee. Totdat het niet meer ging. En toen was hij alles kwijt. En die gaf altijd de far out of money calls. En dat is echt een heel mooi voorbeeld van gegeven. Stond op social media. Hebben vertaald. En wat hij deed is, hij had bijvoorbeeld met daar ging hij dan mee nat. Op de gasprijs in Amerika, daar gaf hij altijd de out of money calls. Op een stuivertje, op een dubbeltje. En dat ging eigenlijk altijd goed. Totdat in één keer de koude winter aankwam. En die gasprijs heel erg hard omhoog ging. En die calls werden niet eens in de money, maar... Toch is iemand failliet gegaan.
Door de volatiliteit.
Door de volatiliteit. En, ja. Laat dat een goede les zijn voor mensen die werken met opties. Met het naked verkopen van out of money calls en puts. Het kan, hè, je moet goed kijken wat je doet. Hou in ieder geval margin aan. Maar het kan in je gezicht ontploffen. Vooral omdat dit omhoog gaat. En het kan natuurlijk omlaag, weet je wel. Van het houdt een keer op.
Ja, dat is wel een leuke nieuwe categorie voor een magazine. Meester Nico vertelt.
Uit de oude doos.
Uit de oude doos.
Dat kan. Dan beginnen we dan aanstaande zaterdagochtend. 7:00 krijgen onze leden dat in de bus. En voor een biertje per week eigenlijk. Ik een biertje en jullie een magazine. Dus zo zit het eigenlijk. Nou,
goeie deal.
Goeie deal. We zijn er door. Albert, bedankt. Ikzelf ook bedankt. Jullie ook bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we er weer. En we hebben nog geen gast volgende week. Hè? We moeten even kijken.
Maar kijk als onze zieke jongen van deze week volgende week kan.
Ja, of Elon Musk.
Of Elon Musk.
Toch nog in Nederland is. Nou, we gaan het zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.